ijsvogel is in Nederland uiterst zeldzaam. Hij is net zo groot als een mus, heeft blauwe veren en een rode borst. En hij kan zelfs in troebel water nog haarscherp zien. Het was op 4 oktober 1982 dat beeldend kunstenaar Hans Waanders voor de eerst van zijn leven een ijsvogel zag. En sinds die tijd staat zijn werk in het teken van deze vogel. Hij maakt boeken, prenten en foto's. En hij plaatst stokken langs beken om de ijsvogel te lokken. Carolien van der Laan zocht Hans Waanders op in zijn atelier en samen luisteren ze naar het geluid van de ijsvogel.
Het is er altijd min of meer hetzelfde vogeltje met min of meer hetzelfde geluid. En elke ornitholoog, of soms een beetje, ze schrijven het van elkaar over, maar elke ornitholoog heeft een, beschrijft het op een andere manier.
Je hebt één boekje dat heet Voices.
Ja, dat is deze. Dat is dit boek.
En daar heb je alles in verzameld wat je kon vinden.
Nou, wat ik op dat moment kon vinden. Intussen is het alweer wat meer geworden, maar...
Tiet, 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 tiet.
Ja, precies. En tji, tji, ki. En nou, ga maar door. Tji, tji. En sommigen hebben een halve bladzijde nodig om het te beschrijven. Tiet, tji, tiet, tji, tiet, tji, tiet, 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 tiet. Nou, zoiets zal het zijn.
Ongelooflijk. Maar je neemt het ook op in de natuur zelf?
Nou, in de natuur zelf, nou, dan moet je dus een ijsvogel zien. Nee, maar daar gaat het nu juist om. Ik wil ijsvogels zien, maar dat lukt niet zo heel goed. Ik probeer het wezen van de ijsvogel zo goed te leren kennen, dat ik bij wijze van spreken nu met jou naar dat ijsvogelwiel zou kunnen gaan. En dat ik weet dat daar nu een ijsvogel zit. Begin jaren 80 fiets ik vrij regelmatig naar de Maas toe. Die ligt hier een kilometer of 5 boven de stad. En daar was ik bezig met het tekenen van het water. Elke dag zag dat er weer wat anders uit. En de boten die langs kwamen, er werden een soort dagboeken. En tijdens een van die tochten zag ik bij een wiel, dat is een binnendijks watertje, zag ik een ijsvogel voorbij schieten. En ja, goed, ijsvogel opgeschreven in het dagboek. En ja, het heeft toch wel zoveel indruk gemaakt dat ik thuis toch in een vogelboekje ging opzoeken van... is het nou toevallig dat hij hier zit? Het was in oktober. Najaar, ze zou wel niet meer broeden, maar zou die hier een nest kunnen hebben? En dan zocht ik op en nou, het bleek toch dat ze in het najaar wat aan het rondtrekken gaan. En, maar in een ander boekje stond weer wat anders, dus het... Dat vond ik nog een beetje vreemd en ik ging naar de bibliotheek en zocht nog een paar veldgidsen op. En ik vond steeds, ja, vaak dezelfde informatie, maar toch af en toe ging het ook weer net de andere kant op. En dat schreef ik op. En na een tijdje, na een paar maanden, ik bleef steeds naar die Maas toe fietsen, bleek dat ik steeds vaker naar dat wiel ging om die ijsvogel weer te zien. Dus die Maas die werd steeds minder belangrijk en dat plasje, dat kreeg toch een ja, min of meer bijzondere betekenis. En steeds meer weer kijken of die ijsvogel er zat. Ik had toen ook het idee van, nou, ik stop ermee als ik weer de ijsvogel zie. En dat gebeurde dus een jaar of 8 later, vlak voor mijn huis notabene, in de binnenstad van Den Bosch, waar een watertje voor langs liep. En toen dacht ik van, ja, nou is het afgelopen, maar ja, dat was het dus niet.
Hij laat je niet los.
Nee, het gaat dus gewoon door, ja, ja.
Wat zijn de kenmerken van de ijsvogel?
Ijsvogel, het is vrij bijzonder als je hem ziet in Nederland. Vooral na een strenge winter. We hebben nu een paar strenge winters gehad, dus er zijn er nauwelijks nog ijsvogels over. Ze zijn klein. Als je ze ziet, dan denk je, heb je het idee dat ze wat groter zijn, omdat ze heel veel blauw zijn.
Jij bent trouwens ook helemaal in blauw gekleed.
Ja, nee, dat hebben we nou speciaal gedaan natuurlijk, snap je wel. Een hele grote snavel, want ze duiken in het water om allerlei kleine visjes en andere diertjes te vangen.
Maar zijn ze zo groot als mijn hand?
Ze zijn ongeveer zo groot als, iets groter als een mus. Dus ja, dat valt eigenlijk best mee. Maar omdat ze zo ja, heel fel gekleurd zijn, een beetje een roodachtige borst, heel fel rode pootjes.
Is het een exoot?
Ja, zo zou je kunnen zeggen. Zo wordt hij vaak beschreven, hè? Dat hij min of meer verdwaald is vanuit de tropen. Of misschien in de tijd als het hier nog warmer was, dat hij is blijven hangen.
Maar waarom heet hij dan ijsvogel?
Ja, dat is niet zo erg bekend. Daar staat een globe en dat is een soort proefobject.
Ja.
Omdat ik naar uit aan het zoeken ben wat voor verf nou het beste past.
Ja.
Kijk, het enige gebied op zo'n wereldbol wat interessant is, is het gebied waar de ijsvogel voorkomt. Dus dat heb ik opengelaten en de rest is beschilderd.
Ja.
Zie je dat? Dus dit, oh, ja. Dit is het enige
is
wat...
China?
China, ja, het Verre Oosten, het gaat tot de Salomon-eilanden, ja. Indonesië, India. Nou, een klein stukje Marokko, hè, ja. Het noordelijke stukje. Dus dat is,
ja.
En hier...
Europa,
nou, in Europa is het de enige ijsvogel die voorkomt. En in andere gebieden zoals Nieuw-Guinea komen een heleboel soorten voor. Maar we hebben hier maar,
één, maar één soort.
We hebben hier maar één soort, ja. Ja, ja.
Dat is
ja.
Dat kleine gedrongen, pittige beestje.
Ja, precies. En,
en in de Verenigde Staten?
Nou, er zijn dus andere soorten ijsvogels. Er zijn ruim 80 verschillende soorten ijsvogels. Dus we hebben er een heleboel.
Ze noemen het daar kingfisher.
Ja, ja.
Koningsvisser.
Dus, precies.
Je hebt ook een discussie georganiseerd tussen een Amerikaanse en een Europese ijsvogel.
Ja. Er is ooit in Nederland een Amerikaanse ijsvogel gezien. Dat is voor heel Europa uniek geweest. Maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, ze ontmoeten elkaar nooit. En het leek me toch wel interessant om een discussie of een gesprek te organiseren tussen die twee vogels. Het zijn tenslotte familieleden, dus waarom zou het niet kunnen?
Mijn oom in Amerika.
Ja, nou, zoiets. Ik heb contact met iemand in de Verenigde Staten, Lloyd Twitchell. En die is ook heel geïnteresseerd in vogels, ook veel bezig met vogelgeluiden. Dus we hebben afgesproken om via e-mail de geluiden over te sturen. Dus zij heeft de geluiden van de Amerikaanse ijsvogel hier naartoe gestuurd. En ik heb... de geluiden van de Europese ijsvogel daar naartoe gestuurd.
En verschilt dat nou echt?
We ja, dat verschilt, dat, horen. Dat verschilt behoorlijk. De Amerikaanse ijsvogel is zelf ook wat groter en het geluid is ook wat agressiever. Dus gaat het tak, 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 zoiets gaat het. En die Europese ijsvogel, dat is ook ook een fel geluid, maar is wat meer piepend. Hè? Dus tiet, 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 zo gaat het een beetje.
Staat hij voor jou nou ook symbool voor een heleboel zaken?
Ja, en of het nou iets is wat ik er zelf inleg of dat ik erover gelezen heb, dat weet ik dan zo langzamerhand ook niet meer.
Ja, want het staat hier vol.
Ja, het zou ja. een ijsvogel leeft in de eerste plaats hier een klein beetje aan de rand van zijn bestaansmogelijkheden.
Hij heeft het moeilijk, hè?
Hij heeft het vrij moeilijk. En... hij leeft alleen, hè, grotendeels, door het jaar. Dat voel ik me ook wel. Ik woon niet alleen, maar ik voel me daar toch wel als kunstenaar enigszins mee verwant. En ja, die kleur, dat exotische. En ik voel me dan ook vooral aangetrokken tot de gebieden waar die dus wel of niet voor zou kunnen komen. Dus dat een van de... projecten waar ik nou, er zijn meest vrij langdurige projecten waar ik mee bezig ben. Maar één daarvan is dat ik probeer om de uiterste grenzen van de ijsvogel, waar die van zijn verspreidingsgebied, om dat af te reizen en daar min of meer onderzoek te doen van, zou die hier kunnen leven, ja of nee?
Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля спутника «Восток».
Al-Qaeda
F-6. Wat hebben Yuri Gagarin, de eerste Russische ruimtevader, en een ijsvogel gemeen?
Nou, je zou kunnen zeggen dat die Yuri Gagarin op min of meer net zo'n toevallige wijze in mijn leven is gekomen als een ijsvogel. Ik ga nog wel eens naar tweedehands boekwinkels en allerlei markten waar ik van alles kan vinden. En ik vond daar een boek over Yuri Gagarin. En ik was altijd toch al min of meer geïnteresseerd in ruimtevaart, ook Yuri Gagarin. 4 oktober, de datum waarop ik die ijsvogel zag, bleek later, hè, als je daar wat meer over leest. 4 oktober is ook de dag waarop de eerste Sputnik de lucht in is gegaan in 1957. Dus er zijn toch allerlei linken die zo langzamerhand ontstaan. Hè? Die
en blijken vliegen natuurlijk ook.
Ja, vliegen natuurlijk.
Ruimte,
ja,
de ruimte.
Ja. En ik vond het boek over Gagarin en ik wist dat daar een link zat met die ijsvogel. Maar ja, dat bleef al een aantal jaren op mijn atelier liggen. En je denkt er weer eens aan en je pakt het boek weer eens op en je leest er wat over. En dan op een gegeven moment kom je tot de conclusie, ja, die Gagarin is dat is iemand geweest die ook aan de rand van zijn mogelijkheden heeft geleefd. Hè. Het was een testpiloot, dat was hij al, dus het was al een min of meer een gevaarlijk beroep. Toen werd hij uitgekozen om als eerste mens de ruimte in te gaan. En ja, als je dan wat filmpjes daar of zo van ziet, dan is het maar een heel kleine cabine waar hij in zat. En er werd de lucht ingeschoten. En het is nog steeds niet precies bekend hoe hij nou weer terug is gekomen. Hè, of aan een parachute of in die kogel. Geheimzinnig,
hè?
Het is geheimzinnig. En hij heeft dus ook een groot risico gelopen. Hij heeft dus ook aan de rand van zijn bestaan geleefd. En notabene, een paar jaar later is hij omgekomen als testpiloot. Hij is dus neergestort. Het is een serie met allemaal ogen.
Ogen?
Ogen van de ijsvogel. Ik ben nu met het 7e blad bezig. Op elk blad staan 900 ogen. Ik zet voor elke dag die verstreken is sinds ik die ijsvogel zag, zet ik een stempeltje van het oog van de ijsvogel. Dus dat is ook een project wat doorgaat tot ik niet meer kan. Ik ben nu met het 7e blad bezig en zit er al een paar duizend op.
Je ziet ook dat elke dag het stempeltje de verf anders opneemt.
Ja, precies.
Hè?
Ja,
ook een soort van...
Het gebeurt met stempelink. Dus, ja, precies. Het gebeurt met stempelink. Dus na verloop van een aantal jaren verdwijnt het ook. Hè. Stempelink is niet zo heel licht echt. Maar het hoort dan misschien ook al bij het project. Ik bedoel, het is dan ook steeds langer geleden dat ik het gezien heb. Ja. Dat is een van de laatste vellen.
Het is een heel fel oogje, hè?
Ja, het is een heel fel oogje. Hij heeft ook een heel speciaal oog. In die zin dat hij zo uitgerust is dat hij ook bijvoorbeeld in troebel water vrij goed kan zien. Of als het heel erg schittert. We zien dan niks meer. Het is alleen nog maar een spiegel of zo. Maar de ijsvogel ziet dan nog perfect of daar nog wat iets naar zijn gading te vinden is. Dus dat is een... Alles moet hij doen met zijn oog. Dus natuurlijk...
Het is een speeder.
Ja, precies. Dus hij houdt alles in de gaten. Sinds deze zomer ben ik bezig met me iets actiever op te stellen. In die zin dat ik in riviertjes of watertjes die me geschikt lijken... om daar stokken in de zijkanten te steken waarop ijsvogels kunnen zitten... om eventueel te gaan vissen. En dit is gedaan bij het wiel waar ik destijds die ijsvogel zag. De tak waar hij toen op zat, die is al lang verdwenen. Maar op diezelfde plek heb ik nu weer een takje neergezet. En misschien komt er ooit weer een ijsvogel. En ik hoop dus dat ik dat kan voorspellen. Dat ik kan zeggen van nu zit er een ijsvogel. En dan zou het misschien echt afgelopen kunnen zijn met mijn fascinatie, als je dat zo wil noemen. Ja, met mijn werk zou ik kunnen zeggen. Dan gaat het geruisloos over in iets anders, denk ik.
U hoorde Hans Waanders en zijn werk is tot en met 10 januari te zien in het Museum van het Boek Meermanno Westrenianum in Den Haag. En verder is het onder andere te vinden in de collecties van het Van Abbe Museum in Eindhoven en het Centrum voor Beeldende Kunst in Groningen.